bent ook nooit. Broeders en zusters, goedemorgen. Vanmorgen spreek ik over iemand die veel genade en vergeving nodig had. En misschien wil je met me opzoeken. 1 Samuel 16. En dan komen we in een soort project zitten even. En tegenwoordig noemen we dat project, hè, het David-project. Het David-project. Zegt het hier al iets? Nee, komt nog niet over, geloof ik. Goed, weet je wat? Dan gaan we eerst maar lezen met elkaar. 1 Samuel 16. Vanaf vers 1. En ik lees je tot en met vers 13. De Heer vroeg aan Samuel: hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je horen met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want één van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De Heer antwoordde: neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Heer een offer te brengen. Ze offerden in die tijd niet alleen in de tempel, hè? Ze hadden offermaaltijden. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je moet doen. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven. Samuel deed wat de Heer had gezegd. En toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: uw komst is toch geen slecht teken? Ja, want voor zo'n profeet moest je altijd uitkijken. Wees gerust, antwoordde Samuel. Ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal. Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit. En aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog met één op Eliab. En hij zei bij zichzelf: hij die daar klaar staat, is vast en zeker degene die de Heer wil zalven. Maar de Heer zei tegen Samuel: ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Ik heb hem afgewezen. Ja, dat even overkomt, wat de Heer hier zegt. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Isaï stelde Samma nog voor, maar weer zei Samuel: ook hem heeft de Heer niet gekozen. Zo stelde Isaï zijn 7 zonen aan Samuel voor, waarvan we van 5 de naam dus niet meer horen. Maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Heer gekozen had. Nou, toen waren ze klaar. Dus Samuel zegt dan: zijn dit alle zonen die u heeft? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaï, de jongste is er niet bij. Die is er niet bij. Die hoedt de schapen en de geiten. Toen zei Samuel tegen Isaï: laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Isaï liet hem halen. Hij was een knappe jongen met rossig haar, wat staat er niet, en sprekende ogen. En de Heer zei: hem moet je zalven, hij is het. Samuel nam de horen met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer. Zo, een mooi verhaal, hè? Ik krijg er misschien wel wat mee. Het geeft er wat gedachten over door. We beginnen bij vers 1. En ik heb het voor je vertaald. En de Heer zegt tot Samuel: tot wanneer blijf je treuren over Saul? Maar ik verkies hem niet, of niet meer, om koning te zijn over Israël. Vul je horen en ga. Ik zend je naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik zie onder zijn zonen een koning voor mij. Dat staat er letterlijk. Mooi, hè? De Heer zegt tot Samuel: tot wanneer blijf je treuren over Saul? De Heer roept Samuel op. En dus roept de Heer vanmorgen ons op, jou en mij. Treur niet langer. Ik weet niet of het hard overkomt, wat de Heer zegt. Of dat je een zachte ziel hebt, een zacht hart. Zodat het zacht overkomt. Treur niet langer. Hier gaat het over Saul natuurlijk. Die geen koning meer is naar Gods wil. Die gewoon doet wat hij zelf wil doen. Moet je maar eens nalezen in 1 Samuel. Maar nu voor ons. Voor ons over dingen, over mensen, misschien wel die heel nabij waren of zijn, in wie je teleurgesteld bent. En je zit hier en je denkt, ja, kan je mooi zeggen, maar ik ben teleurgesteld. Je kunt het voor jezelf wel invullen, denk ik. Ja, als je eerlijk bent. Ik wel althans. En hoor dan vanmorgen met mij wat de Heer zegt. Vul je horen met olie en ga. Zo staat het er. Niet een hele lange zin. Vul je horen met olie en ga. Vul jezelf, zoals je hier zit, met Gods geest. Die heb je nodig. Met zijn kracht. Met zijn hemelse perspectieven. Voor jou, voor ons met elkaar, voor onze gemeente. En ga, blijf niet zitten, kom in beweging. Zak niet weg in teleurstellingen. Blijf niet hangen in je verleden en weer eens praten over hoe het allemaal gegaan is. Negatief is dat meestal. Ja? En laten we eerlijk zijn, de duivel die probeert dat, bij jou en bij mij. Het is aan jou of je erin meegaat. En dan komt vers 2. Maar Samuel zegt, hoe kan ik gaan? Saul zal het horen en me doden, vermoorden. Maar de Heer zegt, je moet aan je hand een runderkalf meenemen. Dat staat er letterlijk. Ja? En je moet zeggen, om te offeren aan de Heer, kom ik. Dat is mooi, hè? Bijna een soort dekmantel zou je zeggen. Heer, gaat u voezelen? Nee, het is niet. Het begint in vers 2 met jamaar, hè? Dat zie je al, de jamaars. Jamaar, Saul zal het horen en die gaat me vermoorden. Ja, daar kon hij ook wel wat van, Saul. Maar je ziet hier, Samuel de profeet, die is bang voor Saul, de koning. Wat moet dat worden in dat land, ja? Samuel is bang voor de koning die heerst in het land. Die heerst in levens van mensen. En misschien dat je die koning nu ook ziet in de geestelijke wereld. Die grootvorst. Ook corona gebruikt hij, maar ook heel veel andere geestelijke dingen. Hij wil nu heersen. Vandaag en ermee doorgaan. In jouw en mijn leven. En weet je wat voor leven je dan krijgt en hebt? Een heel slecht, miserabel leven. Ja? Een misereren leven. Treuren. Treur niet. Zegt hij. Ja. Hij wil heersen in jou en mijn leven. Met angsten. Wat als? En wat zal er dan gebeuren dan? En hoe had het anders kunnen gaan? Bang zijn. Angstig zijn. Terug naar Samuel. Hij wil in leven blijven. Je kan er iets bij voorstellen. En dat vind ik zo mooi. Hè? Daar staat er de Heer. En die gaat geen woordenstrijd aan. De Heer zegt niet. Je hebt ongelijk. En bijna zou je daar een hoop uithalen. De Heer zegt niet. Hij zegt ook niet, je hebt gelijk. Hij zegt alleen maar, je moet een runderkalf aan je hand meenemen. Dat is wat. Ik ga er nou eens over doordenken. En zeg dan, ik kom om aan de Heer te offeren. Als je aan de Heer offert, dan ga je ook samen eten. Zie je hoe die verbinding toen al werkt? Ja, en nu mag je allerlei dingen niet, soms. En soms mag je ze wel, maar dan mag je ze ook niet in de geestelijke wereld. Als je aan de Heer offert in die tijd, maar ik denk nu ook, dan mag je mensen uitnodigen. Om samen te offeren, niet om samen te kleppen en je de laatste verhalen eronder te laten doen. Om samen te offeren, om samen te eten, om samen feest te vieren. En staat er dan in vers 3. Je moet Isaï voor het offer uitnodigen. Dat snap je nu, hè? En ik, staat twee keer ik. Ik maak je bekend wat je moet doen. En dan heb ik daar en gezet, maar vanmorgen keek ik dat nog eens na. Dat en, dat is een explicativum. Dat wil zeggen, dat is een en die iets uitlegt. En dat hebben ze in het Hebreeuws. En dan zeg je namelijk. En als je bij de Nadische Bijbel kijkt, dan heeft het en geschrapt en een puntkomma gezegd. En een puntkomma betekent immers. Ja? Immers, je moet voor mij zalven diegene van wie ik het tot je zeg. Samuel, hij luistert. Hij is al begonnen destijds met spreken, Heer. Uw dienaar luistert. Dat is mooi, hè? Samuel hoort wat de Heer zegt. Hij zet zijn jamaars opzij. Hij zakt niet weg in wat is gebeurd. In de problemen die er nog zijn. Samuel doet wat de Heer zegt. Hij gaat naar Bethlehem. En wat is Bethlehem? Dat is het broodhuis. En dan snap je ook gelijk waar je zelf moet zijn. Gaan naar Bethlehem, naar het broodhuis. En vanmorgen de vraag natuurlijk aan mezelf, aan jou. Hoor jij wat de Heer zegt? Of praat je er alsmaar overheen? Het luisterprobleem wordt steeds groter in de wereld, toegespitst in Nederland. Zet jij je jamaars opzij? Zak jij niet weg in je problemen, in je verleden? Ga jij naar Bethlehem, naar het broodhuis, om te doen wat de Heer je zegt? En wat zegt de Heer tegen Samuel? Je moet Isaï voor het offer uitnodigen. En je moet voor mij, en dan moet je voor mijzelf degene van wie ik het tot je zegt. En dan gaat het verder in vers 6. Neem je mee in het verhaal. En het geschiet als zij binnenkomen, dat hij Eliab ziet. En hij zegt, die is het. Vast en zeker, is dit voor de Heer zijn gezalfde. Als je nou meegedacht hebt in het proces, voor jezelf, maar ook voor Samuel, wat valt je dan op? Wat valt je dan hier op? Hij was... Ja, precies. Maar valt je nog iets... Ik wil het diepere. Ik wil dat je naar het diepere gaat wat je opvalt. Precies. Hij wacht niet tot de Heer wat zegt. Die is het. Zo spreekt de Heer. Nou, dat zegt hij nu al niet achter. Ja. Samuel, een grote godsman. Is het hem vergeven? Jawel, de Heer doet er niet moeilijk over. Vind je het zo mooi, hè? Mensen kunnen moeilijk doen over dingen. Dan kan je niet vergeven. Maar de Heer doet er niet moeilijk over. Als Samuel afgaat op wat hij ziet, vast en zeker, deze is het. Dat is nogal wat. Hij wacht niet tot de Heer dat zegt. En Eliab, je hebt het al gezegd, heeft reizen gestalte. Weet je wat het betekent? Eliaaf, dat is mijn God, Eliaaf, vader. Mijn God is vader. Dat is de oudste van Isaï. En Samuel ziet, hij lijkt op Saul, sprekend, lang, overal bovenuitstekend. Dus Samuel, waar gaat hij op af nu? Op zijn religieuze volle evangelieervaring. Ja? Zo werkt het bij Saul en zo werkt het ook nu. Dus moet ik het doen. Ik hoef niet eens naar de Heer te luisteren. Ach, ik chargeer het wat, dat begrijp je. En wat zegt de Heer dan tegen Samuel in vers 7? Laat je zien. Je moet niet kijken naar zijn uiterlijk. Of naar de lengte van zijn gestalte. En dan gaat hij verder. Hij legt het uit. Aan mij, aan jou. De Heer kijkt naar... De mens kijkt naar wat voor oog is. Ik kijk naar het hart. En dan staat er niet, ik verwerp hem of zoiets. Ik verkies hem niet, staat er. Letterlijk. Ik verkies hem niet. Wat betekent dit voor ons zelf? Zoals wij leven. En misschien corrigeert het je vanmorgen wel een beetje. En mij. Je moet niet kijken naar de uiterlijke dingen. De uiterlijke dingen die er zijn. De uiterlijke dingen die gebeurd zijn. Je moet niet zien, al is dat nog zo moeilijk voor een mens, als die een beetje vleeselijk is, op wat voor ogen is. Wat dan wel, zegt de Heer ook. Je moet naar het hart kijken. Zien wat iemand innerlijk beweegt. Zien wie iemand is van binnen. Mooi, hè? Daar hebben we nog wat aan te werken. En de Heer helpt ons daarbij. Mij wel althans. Even terug naar het verhaal. Eén voor één verschijnen Isaïe's 7 zonen. En je hebt het meegevolgd, van 2 horen hun naam nog. Abinadab, mijn vader geeft, is dat. A-V-I. En het andere komt van geven. Mijn vader geeft. En Samma, dat betekent ontzetting. Waar komt dat nou vandaan, ontzetting? Is die helemaal ontzet? Is die verontrust in de gemeente of zo? Nee, we hebben iets mis. Samma, er staat een verhaal, moet je maar eens opzoeken in de Bijbel. In 1 Samuel geloof ik. Samma, die moet zijn kleine landje verdedigen. En er komt een groot leger aan. Hij zegt, laat ze maar komen, ik sla ze één voor één, slaag ze maar al mijn veld af. En hij slaat ze één voor één van zijn veld af. En hij houdt zijn land. En hij houdt zijn leven. Vind je die prachtig? Ik vind dat prachtig. Dat is één man. Hij zegt niet, ik ben alleen, wat moet ik tegen zo'n leger? Hij zegt, ik zal ze neerslaan in de naam van de Heer. En dat hele leger komt. En één voor één sabelt hij ze neer in de geestelijke wereld. Vind je die prachtig? Man, dit is zo'n verhaal. Dat moet je eens opzoeken. Ja, ik heb er ooit over gepreekt. Ja. Goed. Die zonen komen allemaal langs, je ziet het gebeuren, hè? Aan die maaltijd. En steeds weer moet Samuel zeggen, ook deze kiest de Heer niet uit. Jongens, de Heer kiest geen van Isaïe's zonen uit, lijkt. Hoe zit het dan? Nou, vraag dat maar aan Isaïe. Vers 11. Isaïe, zijn dit al je zonen? Nee. De kleine, en dat betekent meestal in het Hebreeuws de jongste, de kleine wijdt het kleine vee. Is mooi, hè, als je dat zo laat staan, zoals het er letterlijk staat. De kleine wijdt het kleine vee. De kleine wijdt het kleine vee. Ja. Isaïe houdt de kleine dus eigenlijk een beetje achter, de jongste. Dat is de jongste. Dat wil nog wat zeggen. Heeft hij daar een reden voor, denk je? Jawel, daar heeft hij een reden voor. Als de kleine verschijnt in vers 12, en je hebt dat al meegelezen als het goed is, hoe ziet hij er dan uit? Rossig. Klein, rossig. En ze vertalen heel veel, vertalen rossig haar, maar dat staat er helemaal niet. Er staat hij is rossig, of rood kan je dat woord wat er staat ook vertalen. Hij is rossig, hij is rood. Dus hij heeft een andere huidskleur dan zijn broers. Ik neem je even mee, hè, in het verhaal. Hij lijkt dus af te wijken van. Hij lijkt geen echte zoon van Isaïe. Hoe zit dat dan? Moeten we nu naar DNA onbekend? Is zijn moeder vreemd gegaan? Ik vraag maar. Ik probeer het je uit te leggen. Zij is eerst bijvrouw geweest van Nahas. Ja, daar zit je van te kijken. En die Nahas, dat is de koning van de Ammonieten. En dat is nog niet alles. Die Ammonieten, die hebben een roodkleurige huid. Hey, niet van de melkboer. Later wordt zij de vrouw van Isaïe. Ik vind het zo apart dat zij geen naam krijgt in de Bijbel. Ze wordt de vrouw van Isaïe. Maria, Maria, Maria. Goed, ik zeg verder niks. Ze hadden nog wel eens contact over bepaalde regelingen, denk ik. Ja. En wat krijg je ervan? Ja, goed. Ons kent ons. Oké, dan weet je een beetje. Maar als je nou Zeruja en Abigail, kan je in de Bijbel ook vinden, dat zijn dochters van Nahas en Davids moeder. En dat zijn dus weer halfzussen van David. En die Zeruja die had 3 zonen, en dat zijn later de generaals in het leger van David. Een hele familiebeweging, maar daar kom ik nog wel eens een keer op terug. Goed. Als je wil, kan je dat nalezen in het boek van Broeder van de Brink. Erfzonde of Duivelswerk. Sommige mensen kennen die boeken al niet meer, zeg ik ook voor thuis. Erfzonde of Duivelswerk. Er zijn heel veel boeken van Broeder van de Brink. En je kan er soms best iets goeds in vinden als je het nog eens leest. Ik zeg het maar. Ja? Hoofdstuk 5, als ik me goed herinner. Bladzijde rond de 50 of 60. Ja. Dus als je wil, zoek het eens op. Nu ga ik terug naar David. Want die zegt er ook iets over. In Psalm 51, vers 7. Had ik die erop staan? Ja, mooi. Daar zegt hij: zie, in ongerechtigheid ben ik voortgebracht. En in zonde ontving mijn moeder mij. Ja, daar hebben ze de erfzonde van gemaakt. De Larikoek is dat. Want wat zie je hier? Als wij het interpreteren nu, met het zicht wat we nu hebben, onreine geesten werken al heel vroeg. En die werken door in mensen en die willen het overbrengen op kinderen. Dus, als we nou naar het kind David kijken, dan zouden we tegenwoordig zeggen, die begint al met een achterstand. Want zo zitten we tegenwoordig in elkaar als Nederlanders. En dan wacht je. En dan kijk je. En dan zie je, de Heer kijkt hier niet naar. Dat is toch mooi? Hij kijkt namelijk naar Davids hart. En hij roept hem. En waarom roept hij David? Dat is ook heel bijzonder. Daar kan je van alles bij denken en zeggen. En Handelingen 13 vers 22, daarin vind je dat. In David heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen. Dat is nogal wat, hè? Dat is nogal wat. En gelijk alle Nederlanders, ja, maar weet je dat hij dat gedaan heeft, en dat hij dat... De Heer bedoelt niet dat David altijd goed gehandeld heeft of zal handelen. De Heer bedoelt, met David, met hem, kan ik mijn hemelse doel gaan bereiken. En de Heer kijkt naar jouw hart. En mag hij ook iets vragen aan je vanmorgen? Hij vraagt, kan ik met jou, zoals je nu bezig bent, mijn hemelse doel bereiken? Kan ik met je verder komen? Kan ik dat doel bereiken in je leven? In de gemeente? En dan zegt hij er ook nog bij, ik kijk naar jouw hart. Niet naar wat jij uiterlijk vertoont. Niet naar hoeveel je zegt voor de gemeente te doen. Ik kijk naar jouw hart. En jouw hart wil ik verder vervullen. Van mijn geest. Van mijn woord. Ga met mij mee. Omhoog. Verder de hemel in. Terug naar het verhaal. Samuel zegt dan. In vers 11. Ga hem halen. Want niet zullen wij feest vieren. Voordat hij hier is. En dan komt de kleine. Zoals het er staat. In vers 12a. Dan komt hij. Hoeveel zoon is hij? Als het de kleine en de jongste, dan is het de 8e zoon. Hè? Ja. Dus we hebben ze goed op een rij vanmorgen. En wat betekent dit geestelijk? Dat is ook leuk. De 7e is die alles compleet maakt. De 7e dag maakt alles compleet. die alles volledig maakt. Maar de achtste is die boven alles uitstijgt. Denk nou eens aan de achtste dag. Mooi, hè? Ga je zelf maar invullen. Duidelijk is, voor de Heer stijgt David boven zijn broers uit. Dat kleine mannetje. Wat stelt het voor? Niets. Maar de Heer werkt in hem. Dat is het. En de Heer roept David om koning te worden. Nu naar jezelf toe, zoals je hier zit. Hij roept jou en mij om koning te worden. En hij zegt er één ding bij. Jouw koninkrijk is niet op aarde, maar in de hemel. Daar liggen alle essenties van het evangelie wat we toe willen passen in ons leven, liggen daarin. En dan beschrijft vers 12b, beschrijft David. En daar staat met mooie ogen, letterlijk en goed van zien. Met mooie ogen. Voor mooi staat Jaffa. Dat is ook een stad, hè, in Israël. Jaffa. En Jaffa, dat lees je nooit van mannen in de Bijbel. Daar staat niet dat ze Jaffa zijn. Ik heb er verder geen oordeel over. Staat niet vermeld. Twee uitzonderingen. Weet je welke? Doe ze gok. Nee. Nee, staat niet. Het zijn andere dingen. Jozef. Jozef is Jaffa. En je weet al wat het uitwerkt in het leven van Jozef, hè? Wat hij tegenkomt dan. En David is ook Jaffa. Maar bij David staat er Jaffa dus mooi over zijn ogen. Staat namelijk achter het verklarende en, zou je kunnen zeggen. Hij is namelijk goed van zien. En daar maken ze natuurlijk van. Niet goed van het zien, maar goed om te zien. Ja, je kan er natuurlijk alles bij van maken. Maar dit staat er. Hij is goed van het zien. Dus hij kijkt goed, hij ziet goed, hij heeft zicht. Precies, het is een geestelijke kwaliteit van David. We zouden zeggen, Nederlandse uitdrukking is dat geloof ik, hij heeft een adelaarsblik. En die heeft hij ook nodig. Als hij tegen Goliath strijdt. Hij is geestelijk goed van zien. Wat geldt dat voor? Ja, dat geldt ook voor jou en mij. Eigenlijk heeft de Heer in jou gelegd dat je geestelijk goed bent van het zien. Scherp ziet, kunt zien als je wil in de geestelijke wereld. En verover dat als je het minder hebt. Want je hebt het hard nodig in deze tijd. Goliaths, reuzen, grootvorsten bedreigen ons leven. Tegen hen moeten we de geestelijke strijd strijden. Goliaths, reuzen, bedreigen ons gemeente zijn. Tegen hen moeten wij dus samen de geestelijke strijd strijden. Niet tegen elkaar, geen woordenstrijd, de goede strijd strijden. Van het geloof, in de Heer, in elkaar. Alleen zo bereiken wij Gods doel. Alleen zo behouden wij ons geloof in de Heer en in elkaar. En dan in vers 13a, je volgt het mee, hè, dan horen we zijn naam. Die hebben dan, het was de kleine, kleinvee. En dan horen we zijn naam, en wanneer horen we zijn naam? Dat vind ik ook zo mooi. Ga ik je niet uitleggen, als David hem zalft, dan horen we zijn naam. David, voor het eerst in dit verhaal. En wat betekent dat? David betekent geliefde. Betekent, iets vrijer vertaald, vriend. En wat gebeurt er dan in vers 13b? Dat zie je hier. Ik heb het letterlijk vertaald. Ik vond de MBV toch ook wel goed interpreteren. En de geest des Heren grijpt hem aan vanaf die dag en later. Dus dat gaat door. Dat is niet eenmalig. Hij raakt doordrongen van Gods geest, MBV 21, meen ik. Ja. Dat vind ik wel mooi. Dus David ervaart dit in zijn leven. Doet hij dan altijd het goede in zijn leven? Maakt hij dan altijd David de goede keuzes? Nee. Daar is hij wel eens op afgesabeld. Ik heb wel eens gedacht, zou David een plek krijgen in de gemeente hier als zo iemand binnenkwam? Ja? Dat je denkt, ja, jij hebt toch maar. Want wat had jij trouwd met hoeveel vrouwen? Acht, ja, niet zeven, maar acht. Hoor je het? Humor in de Bijbel, hè? Vind ik. En er staat letterlijk, hij neemt 10 bijvrouwen. En die 10 bijvrouwen wordt later ook nog weer wat meegedaan naar de pornografie van die tijd. Ja? Weet je het niet van? Je moet dat maar eens lezen. Absalom gaat bovenop op het dak van het paleis in tot die 10 vrouwen. Ik zal het netjes zeggen, in tot die 10 vrouwen. En de mensen zaten te kijken. Die dachten, nou, dit is een levendige voorstelling. Ja, dat haal je nooit uit de Bijbel. Hè? Daar moet je ook niet over praten. Nee, dat zullen dominees ook niet doen, want daar hebben ze nog nooit over gehad. Het gebeurt. Goed, nu even persoonlijk. Over die geest die mensen aangrijpt, die David aangrijpt. Nu voor jou. De geest des Heren grijpt jou aan vanaf die dag en later. Kun je dat zeggen? Doordringt jou steeds meer. Kun je dat zeggen? Want Jezus, hij wil werken in Heilige Geest in jouw leven. Hij zalft jou als je gedoopt wordt in Heilige Geest. Ja? En dat heb je nodig in dit leven. Laat doof de werking van Gods Geest dus niet uit door menselijk gepraat en teleurstellingen. Doof het niet uit in je leven. Laat Gods Geest werken, jou versterken in je leven. Laat Gods Geest ademen in je leven. En goed, dan kies je wel eens verkeerd. Dan zit je er wel eens naast. Dan doe je wel eens iets niet goed in de ogen van de Heer. Maar laat dan Gods Geest weer zijn werk doen in jou. Prachtig toch? Dit is toch genade? Of niet? En de Heer zit niet, ja, de mensen hebben het er nog over. Ik zal maar geen voorbeelden noemen nu. In de wereld. De mensen hebben het er nog over, maar de Heer... Goed, David, hè? Mooie ogen, goed van het zien. Heb je het nog? Ja? Hij wordt aangegrepen door Gods Geest. Wat staat er nog meer van die David? Dat lezen we in 1 Samuel 16, vers 18. En een van de knapen antwoordt en zegt tegen Saul, zie, ik heb... misschien moet ik even weten. De geest die... doordringt David, die grijpt hem aan. Op hetzelfde moment wijkt de geest van Saul. Ga ik niet uitleggen. Nu de tekst. En een van de knapen antwoordt en zegt: zie, ik heb gezien een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, die bedreven is in muziek maken en een held van kracht is en een man van de strijd met inzicht in het woord en een man van postuur. En bovendien, de Heer is met hem. Als dat er niet bij stond, dan weet ik het niet. Goed. Hij is bedreven in het muziek maken. Denk eens mee voor jezelf. Nee, niet of je op je poot speelt of op je fluit hanteert. Een mens die zelf een lied is. En dat wordt gevolgd door 5 belangrijke eigenschappen voor jezelf. Van deze mens dus. Van jou. Van David. Eerste. David, en dat kan je hier zien, is een held, staat er letterlijk... van kracht. Ja, een held van kracht. Zie je het? David is een held omdat hij krachtig voorop gaat. Om te strijden. Dus mooi als jij krachtig voorop gaat. Als jij strijdt in de geestelijke wereld tegen overheden en machten, zegt de Bijbel. Dan leef je gericht op wat de Heer wil. En dan behoud je ook je geloof te midden van. Tweede, zie je erachter staan. Een man van de strijd staat er. Hij houdt dus rekening met dat er strijd is. De strijd die aan de gang is. En persoonlijk zie jij de strijd die er in de hemel gaande is. Of heb je soms ook last van, nou, laat er maar mee ophouden, want het is allemaal zo moeilijk. Waarom zo moeilijk? Loop ik tegen allerlei dingen aan. Moet je ook niet doen. Je moet omhoog gaan. Dan loop je niet tegen dingen of tegen mensen aan. Als je omhoog gaat, loop je nooit tegen dingen of mensen aan. Uitroepteken. Ja? Dus zie jij ook de boze geesten in deze eindtijd, die jou omlaag doen gaan en overal tegenaan doen lopen. Ja? Daar loop ik tegenaan bij die. En daar loop ik tegenaan. Ik denk, nou, ik hoop dat je ook eens nergens tegenaan loopt. Ja? Gun het je echt. En dat is genade van de Heer, als je omhoog gaat. Zie die boze geesten, want die willen in ons leven, houd maar bij mezelf en bij jouzelf, en onze gemeente, ze willen het allemaal kapot maken. En dat lukt hij niet als wij in de hemelse gewesten tegen hen strijden. Als jij die persoonlijke strijd strijdt daarvoor. Dat kan gewoon in je dagelijks gebed ook zijn voor de gemeente. Helder? Of zeg ik iets vreemds? Met inzicht, de derde, met inzicht in het woord. Dat is mooi, hè? Dus David heeft inzicht in Gods woord. Ja, en dan gaat ook de psalmen, die heeft hij allemaal gemaakt. David project, hè? Hij heeft inzicht in het woord. Ook al gaat het wel eens goed mis in zijn leven. Daar zal ik het nog wel eens over hebben. En nu jij. Heb jij inzicht in Gods woord? Zie jij de geestelijke wereld? En dan bedoel ik toegepast in de dingen die op je afkomen. In de dingen die gebeuren. In waar je teleurgesteld in bent. Of wat gebeurd is. Een vraag. Krijg je zelf antwoorden. En de Heer helpt je erbij. 4. Een man van postuur. Zijn aardse postuur is klein. Maar het gaat er om zijn geestelijke postuur. Ja? Het gaat om jouw geestelijke postuur. Daar gaat het om. En daar kun je de Heer aan laten werken. Als je uit die genade wat je gehoord hebt kunt leven. En als je voor hem gaat en samen met hem strijdt tegen. 5 tenslotte, en dat rondt het helemaal af, de Heer is met hem. In al deze dingen. De Heer is met jou om dit alles uit te werken in je persoonlijk leven. En ik zeg erop, amen. Heer Jezus, dank u.